Ja, goedemiddag allemaal. Fijn om hier zo samen te zijn in deze doopdienst. En ik wil beginnen om u ook te bemoedigen met wat de Heer inderdaad doet wereldwijd. Want wij zijn soms zo bezig met ons eigen land of met onze eigen woonplaats. Maar wereldwijd gebeuren er ook heel mooie dingen. En ik heb een tijdje geleden al verteld aan jullie dat er in Iran zoveel mensen tot geloof komen. Dat is heel wonderlijk. In Iran, notabene, in een enorme fundamentalistisch-islamitische staat, zou je bijna zeggen. Een land waar de kerk ook heel erg vervolgd wordt. Maar er komen echt honderdduizenden mensen tot geloof in Jezus Christus in Iran. En ook in Nederland zijn heel veel Iraniërs en ook Iraniërs wereldwijd die zijn gevlucht voor het regime daar. Op de een of andere manier is God machtig bezig onder het volk van de Perzen. Het volk dat we ook in de Bijbel tegenkomen, Perzië, is wat nu Iran is. En een ander land waar heel bijzondere dingen zijn gebeurd is Nepal. Ik weet niet of u een beetje weet van Nepal, maar in 1950 waren er nauwelijks christenen in Nepal. Slechts enkele honderden, als ik het goed begrijp. En nu zijn er meer dan 1 miljoen. Vooral de laatste tijd is Gods geest machtig aan het werk in Nepal. In China is een opwekking gaande. Dat weten we al veel langer, dat de ondergrondse kerk in China, dat die explosief groeit. En dat ondanks de verdrukking ook daar, dat er heel veel mensen hun toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. En dat de kerk gigantisch groeit in China. In Korea is begin 20e eeuw een opwekking uitgebroken. Toen waren er ook nauwelijks christenen in Korea. En nu zijn er in Zuid-Korea, ergens kort na de oorlog is, ik geloof 1947, is Korea opgesplitst in Noord en Zuid. En nu in Zuid-Korea is 1/3 van de bevolking bijbelgetrouw christen, evangelical Christian. Het zij gereformeerd, het zij evangelisch. Maar er is een geweldig vrucht geweest op het werk van zendelingen in het land Korea. En ook in Noord-Korea schijnt dat er ook echt veel christenen zijn die waarvan veel in strafkampen zitten. Ik ben net in India geweest, zoals Jelle ook zei. En ook daar groeit de kerk. India staat slechts 1 plaats. Iran staat op plaats 9 van Open Doors, de ranglijst van landen waar de kerk vervolgd wordt. En India staat op plaats 10. En ik heb ook gehoord van mensen die ik ontmoet heb, een directeur van een bijbelschool waar ik ben geweest, waar ik een paar dagen lang veel heb gesproken. Die had vandaag 3 weken geleden meegemaakt dat ze een dienst hadden gehad in een dorp. En dat ze daarna nog even met 5 mensen bij elkaar zaten te praten in de woonkamer. En dat er 25 boze mannen binnenkwamen die woedend waren en die schreeuwden met knuppels in hun handen. En die een stoel kapot sloeg op het hoofd van de directeur die mijn gastheer was in de 3e plek waar ik was in India. En het was voor het eerst van zijn leven dat hij dat meemaakte. En buiten stonden nog 100 boze mannen. Dat is nu niet niks. Maar het wonderlijke was dat hij zei dat hij heel rustig bleef terwijl dat gebeurde en dat hij moest denken aan Handelingen 5. Dat de apostelen zeggen dat ze verblijd waren, dat ze waardig gekeurd waren om vervolgd te worden vanwege het geloof in Jezus. Maar wat ik ook hoorde is dat studenten van de eerste theologische school waar ik was. Ik ben eerst in Delhi geweest en daar heb ik ook mogen spreken voor meer dan 100, 110 studenten en de staf. En een paar maanden geleden, 2 maanden geleden, gingen studenten van deze school langs dorpen. En ze gingen langs 28 dorpen in de buurt om het evangelie te brengen. Heel eenvoudig, gewoon proberen om mensen van Jezus te vertellen. En ze gingen vaak liederen zingen. En zo gebeurde het dat ze uitgenodigd werden in het huis van iemand. En daar was de familie bij elkaar en ze gingen liederen zingen. Ze gingen gewoon de Heer Jezus aanbidden. En plotseling was er een vrouw die begon heel raar te doen. Begon heel raar met haar hoofd te bewegen en heel krampachtig te doen. En toen besefte ze dat ze bezeten was. En toen zei de familie tegen die studenten, kunnen jullie voor haar bidden, kunnen jullie haar helpen? Toen hebben ze voor die vrouw gebeden. En ze hebben gewoon heel eenvoudig gezegd, ga weg in Jezus naam. En die vrouw werd bevrijd. En die vrouw werd helemaal rustig. En ze waren diep onder de indruk. Want ze zeiden, we zijn al bij witch doctors geweest. En we zijn al bij allerlei plekken geweest. Maar Ze is nu echt vrij, zien wij. En toen zei ze, is nog een andere vrouw en die is er nog erger aan toe. En toen zijn ze ook naar die andere vrouw toegegaan en daar gebeurde hetzelfde. Dat die vrouw heel raar ging reageren toen ze over Jezus gingen zingen. En toen hebben ze gebeden voor die vrouw en haar bevrijd. En toen zeiden de mensen van dat dorp, wij willen het hele dorp bij elkaar roepen. Want we willen dat iedereen naar jullie kan luisteren. En een paar dagen later waren alle dorpelingen, meer dan 300 mensen waren bij elkaar. En toen hebben ze voor het hele dorp het evangelie mogen uitleggen. En nu zijn er 10 gezinnen in dat dorp die christen willen worden. En die nu elke keer bezocht worden om ze verder het evangelie uit te leggen. En dat was voor die school en voor die studenten geweldig om mee te maken. En toen dacht ik, zo eenvoudig, weet je wel, zo eenvoudig is het gewoon. Helemaal niet hooggeleerde studenten, ze waren net begonnen aan hun opleiding, helemaal niet bijzondere mensen. Maar gewoon het evangelie brengen, gewoon de naam van Jezus en Gods geest is machtig aan het werk. Ik dacht, het is goed om ook soms over de grenzen heen te kijken. Het is goed om ook te realiseren dat wij onderdeel zijn van het wereldwijde lichaam van Christus. En dat het waar is wat Jezus heeft gezegd. Het evangelie zal gepredikt worden als een getuigenis aan alle volkeren. Dat is meer dan ooit waar in de tijd waarin wij leven. En ook al leven wij in een land waar veel kerken afgebroken worden, waar veel mensen de kerk verlaten, wij leven te midden van een volk dat steeds goddelozer wordt. Ik las gisteren in de krant van een jongen van 28, een verstandelijk gehandicapte jongen die euthanasie heeft gekregen, alleen maar omdat hij niet meer verder wilde leven. In zo'n toestand zijn we inmiddels terechtgekomen. Ons land is nog verder aan het afglijden wat betreft de filosofie, wat betreft de normen en de waarden. En de kerken lopen nog steeds leeg. Maar wij horen bij het lichaam van Christus en er zijn meer christenen dan ooit. En Gods geest werkt over de einde der aarde en hij werkt ook in ons land en hij werkt ook op Urk. Laten we met elkaar lezen in Johannes hoofdstuk 1. Ik wil me graag met jullie lezen in deze adventstijd. Johannes hoofdstuk 1. Johannes 1 vanaf vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Nou, ik wil proberen om 3 gedachten vanuit dit Bijbelgedeelte te verklaren. En het eerste heeft te maken met de persoon van Jezus Christus. En dat is zo fundamenteel voor ons geloof. dat Johannes begint zijn levensbeschrijving van het leven van Jezus. Begint hij zoals Genesis 1 vers 1 begint. En dan heeft hij het dus over Jezus. Namelijk Genesis 1 vers 1 staat in de beginnen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daaruit wordt ons duidelijk gemaakt dat God er altijd al is geweest. God is eeuwig. Hij is de God die er is, die was en is en komen zal. Hij is de ik ben die ik ben. En God heeft in het begin de hemel en de aarde geschapen. Dus God is de enige die eeuwig is. En uit God is de schepping voortgekomen die een begin heeft gehad. De schepping is niet eeuwig, de schepping is niet van eeuwigheid her en altijd al geweest. Maar de schepping heeft een begin gehad. En dat is een oneindig groot verschil tussen God en de schepping. Je hebt de schepper en je hebt de schepping. En God alleen is schepper. En nou begint Johannes zijn levensbeschrijving van Jezus. Begint hij op dezelfde wijze. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dus Johannes plaatst Jezus niet bij de schepping, maar hij plaatst Jezus gelijk bij God. Hij zegt gelijk met het eerste vers van zijn evangelie dat Jezus Christus aan God gelijk is. Hij was in het begin, zoals God er in het begin was. En hij was bij God en hij was God. Ik kan me nog herinneren dat ik in een pastoresconvent zat. Als gemeentepredikant maak je vaak ook deel uit van voorgangersoverleggen in de woonplaats waar je woont. En in mijn eerste gemeente zat ik in het pastoresconvent en daar zaten voorgangers en leiders uit allerlei kerkgenootschappen. En er was een andere predikant die toen we ook dit gedeelte met elkaar gelezen hadden, zei, dat Jezus Christus aan God gelijk is, dat geloven wij niet. Dat hij God is. En toen keek ik een andere predikant aan. En we hadden enigszins verbazing daarover, want we dachten, we hebben dat toch net gelezen. En dit is toch wel heel fundamenteel voor ons geloof. Maar de vrijzinnige theologen die verwerpen dat. Maar dit is zo belangrijk. Weet je, het meest revolutionaire van wat de Bijbel leert. Sommige mensen hebben misschien moeite met dat Jezus doden heeft opgewekt. Sommige mensen hebben misschien moeite ermee dat de Bijbel leert dat hij op water heeft gewandeld. Dat hij de storm tot bedaren heeft gebracht. Dat hij scheppingswonderen heeft verricht. Dat hij brood heeft vermenigvuldigd en dat het zich vermenigvuldigde. Dat hij daarmee liet zien dat hij scheppende macht had. En ga zo maar door. Sommige mensen hebben lezende evangelie en op grond van de moderne levensfilosofie zeggen ze dat kan helemaal niet. Er kunnen geen bovennatuurlijke dingen gebeuren. Het bovennatuurlijke bestaat niet. Dus ze verwerpen de wonderen van Jezus en zeggen dat zijn verhalen zoals die in die tijd verteld werden. Maar dat is niet echt gebeurd. Maar weet u, het meest revolutionaire van wat de Bijbel leert is niet die bijzondere dingen die Jezus heeft gedaan. Maar dat is wat de Bijbel leert ten aanzien van wie hij is en wat hij over zichzelf heeft gezegd. Want hij heeft zichzelf overduidelijk aan God gelijk gemaakt met wat hij over zichzelf zei. Dit is ook de reden dat hij is verworpen door de Joodse leiders. Dit is de reden dat hij de doodstraf heeft gekregen. Omdat hij zichzelf aan God gelijk stelde. En hij heeft gezegd, ik ben de goede herder. En Psalm 23 zegt, de Heere is mijn herder. De Heere is de herder van Israël, dat is overduidelijk. God is de herder van Israël. En nou zegt Jezus, ik ben de goede herder. De Heere is natuurlijk het licht. Psalm 27 zegt David, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik bang zijn? De Heere is mijn licht. De Heere is natuurlijk het licht van de wereld. God is het licht van de wereld. En Jezus zegt van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. En hier in Johannes 1 lezen wij ook het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Dat is Jezus. Hij is het licht van de wereld. Hij heeft ook van zichzelf gezegd, ik ben het leven. Nou weet u, als ik sta hier voor u vanmiddag als een sterfelijk mens. Ik ben 52 jaar geleden in de schoot van mijn moeder geweven. En ik ben geboren en ik heb mijn leven geleid tot nu toe, maar ik ben een zondig mens en ik ben een zwak mens en ik ben een kwetsbaar mens en ik kan elk moment overlijden. Als ik hier voor u zou staan en ik zou vanmiddag tegen u zeggen, ik ben het leven, dan zou u zeggen, laat die man even zijn mond dicht houden. Waar slaat dit op? Dit kan natuurlijk niet. Ik ben het leven, maar Jezus zei dat wel van zichzelf. Hij zei, ik ben het leven zelf. En Paulus zegt in de Colossensebrief dat alle dingen in hem hun bestaan hebben. Dus niks bestaat buiten Jezus Christus om. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, leeft door Jezus Christus. En zelfs de hele materiële wereld bestaat in hem. Zonder Jezus kan zelfs materie niet bestaan. Het heelal kan niet bestaan. Deze aarde en alles wat erop is, kan niet bestaan buiten Jezus Christus om. Dat is wat de Bijbel leert. Hij is de instandhouder van alles dat geschapen is. En inderdaad, hij is de schepper, hij is de bron van alle leven. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou, lieve mensen, ik heb er nu best wel veel woorden aan gewijd, maar dit is het meest revolutionaire van wat de Bijbel leert. En de vraag voor jou en voor mij vanmiddag is, geloven wij dat? Je kunt niet komen aanzetten met de onzin dat Jezus een bijzonder mens was, dat hij zeker een historisch figuur is geweest die bijzondere dingen heeft gedaan in deze wereld. Net als dat bijvoorbeeld Mahatma Gandhi een historisch figuur is geweest en Martin Luther King en Johannes Calvin en veel anderen die heel veel invloed op de geschiedenis gehad hebben. Je kunt niet zo in Jezus geloven. Er zijn maar twee opties. Of je verwerpt de Jezus van de Bijbel die zichzelf gelijkgesteld heeft aan God en je zegt dat kan niet. Een mens kan niet aan God gelijk zijn. Hij heeft gelogen over zichzelf. Of hij was gewoon een beetje gek in zijn hoofd dat hij dat gezegd heeft. Of het is de waarheid. Maar je kunt niet zeggen, ik geloof wel in Jezus, maar ik geloof alleen dat hij een bijzonder mens was. Want die mogelijkheid laat de Bijbel ons niet. De Jezus van de Bijbel heeft zichzelf geopenbaard als God in het vlees. Als God die mens is geworden om naar ons uit te reiken, om ons te redden van onze zonden, om de dood voor ons te overwinnen, om Satan de kop te vermorzelen, om ons God te openbaren. Dat is de enige optie. En daarom is het of van geen betekenis, of het betekent alles voor je. Maar dat het een klein beetje voor je betekent, dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Het is alles of niets. Of je verwerpt hem volkomen als een leugenaar, of je neemt hem aan zoals hij zichzelf heeft geopenbaard. En dan zeg je met Thomas, mijn Heere en mijn God. Dat is het eerste wat duidelijk wordt vanuit Johannes hoofdstuk 1. En dat bepaalt ons ook bij de majesteit van Jezus Christus. En trouwens, alleen, dit is natuurlijk ook, dit heeft alles met de doop te maken, alleen omdat hij aan God gelijk was. Alleen omdat hij het leven zelf was. Er staat in Handelingen dat Petrus predikt. Er staat in het Engels dat Petrus aan zijn volksgenoten zegt, jullie hebben de auteur van het leven gedood. Jullie hebben de auteur van het leven, jullie hebben de bron van leven, jullie hebben de levensvorst gedood. Alleen omdat hij aan God gelijk was, omdat hij de auteur van het leven was, kon zijn dood voor ons verzoenend zijn. Als we de godheid van Jezus weglaten, als we de drie-eenheid loslaten, zoals de Jehovah-getuigen doen, als je de drie-eenheid loslaat, is er geen verzoening door de dood van Jezus. Als Jezus een schepsel is, kan hij niet onze plaats innemen aan het kruis van Golgotha. Kan hij niet voor de zonde van de wereld sterven. Het is onmogelijk dat God een ander schepsel straft voor onze zonde. Maar omdat Jezus God zelf is, heeft God de zonde in zichzelf opgenomen in zijn Zoon Jezus. Daarom is er verzoening voor al onze zonden. Daarom is er kracht in het bloed van Jezus. Omdat de Godmens ook voor jou stierf aan het kruis. En daarom, zoals je hier vanmiddag zit, we hebben allemaal vergeving nodig. Niemand heeft zijn hart rein weten te bewaren. Niemand is zonder zonde. Niemand is zo rechtvaardig dat hij daardoor in het reinen met God kan komen. Niemand kan zichzelf opwerken tot God. Niemand kan zichzelf opwerken om daarmee het leven te verdienen. Maar de Godheid van Jezus betekent dat God naar ons toe is gekomen. Dat hij ons heeft opgezocht. Dat hij jou heeft opgezocht door zijn Zoon te zenden naar deze wereld. En dat betekent dat er ook voor jou vanmiddag volkomen vergeving is voor al je zonden. Door de kracht die er is in het bloed van Jezus. En door geloof in hem. Door geloof alleen. Dus wat doe je met Jezus? Daar gaat het om. En daar spreekt ons gedeelte ook van, dat we worden opgeroepen om hem aan te nemen. Maar ik wil eerst, misschien daar zo meteen nog iets over, maar er wordt ook gesproken over het zien van zijn heerlijkheid. En ik denk dat dat ook een prachtig woord is om nog even verder met elkaar over na te denken. Want als we de vraag stellen, wat betekent het dan om in hem te geloven? Dan is mijn mening dat het woordje zien daar geweldig goed bij past. Geloven is zien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Je gaat de heerlijkheid van Christus zien en je gaat zien dat God vol van genade is in zijn Zoon Jezus, ook voor jou. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, heeft hem ons verklaard. Jezus heeft God zichtbaar gemaakt voor ons en Jezus heeft de genade van God zichtbaar gemaakt voor ons. En weet u, soms dan doen we zo moeilijk over tot geloof komen. Soms wordt er ook zoveel omheen geplaatst. Soms wordt er zoveel gezegd over wat je allemaal hebt moeten meegemaakt om uiteindelijk te kunnen zeggen dat je een christen bent geworden. Soms wordt er zo naar binnen gekeken, laat me het als volgt noemen. Soms wordt er zoveel bij de mens zelf neergelegd, van je moet wel heel erg dit hebben gezien, je moet heel erg dit hebben gevoeld, of je moet heel erg dit hebben ervaren, of je moet dit hebben meegemaakt. Maar pas op dat we niet naar binnen gaan kijken, dat we niet gaan kijken naar onze beleving, dat we niet gaan kijken naar ons geloof. Je wordt niet behouden door op de goede manier te geloven. Geloof is niet een werkje dat je doet. Geloof is niet iets dat je op de juiste manier moet doen, want dan vertrouw je op je geloof. Geloof is niet een werkje dat je moet doen. Daarom is het woord zien ook zo mooi en zo bevrijdend. Geloven is dat je niet meer kijkt naar je eigen bijdrage, dat je niet meer kijkt naar je eigen persoon, dat je niet meer kijkt naar je eigen ervaringen. En niet naar je eigen gevoelens of je eigen bevinding of je eigen hartsgesteldheden. Maar geloven is dat je kijkt naar de Heer Jezus die voor jou stierf aan het kruis. Geloven is afzien van jezelf. Naar buiten kijken. Zoals Abraham door de Heer werd meegenomen naar buiten om naar de sterren te kijken en de sterren te tellen als hij ze tellen kon. Hij moest kijken naar een andere werkelijkheid dan die in hemzelf was. Als hij naar zichzelf keek, kon hij geen kinderen meer krijgen. Maar hij keek naar datgene wat God hem liet zien en hij geloofde. Geloven is het evangelie horen. Ik predik u het evangelie vanmiddag. Ik heb u zojuist het evangelie gepredikt. Dat God u heeft lief gehad. Dat hij zijn Zoon heeft gegeven voor u. Dat God in het vlees is gekomen. Dat God mens is geworden, ook voor jou. En dat Jezus Christus je zonde heeft gedragen aan het kruis. En dat hij zijn leven, zijn lichaam heeft gegeven. En in onze plaats de toren, de straf, het oordeel heeft gedragen. En opstond uit de dood als een bewijs dat zijn offer door God aanvaard is. En je hoort het evangelie en je kijkt naar wat Jezus voor je deed aan het kruis. En het wordt je voor ogen geschilderd. door de prediking van het evangelie. Christus wordt je voor ogen geschilderd en je kijkt naar Jezus en je zegt gewoon, dank u Jezus dat u dit voor mij heeft gedaan. En dan ben je tot geloof gekomen. En dan mag je weten dat het ook voor jou geldt. Geloven is zien. Horen en het aannemen. Twee hoofdstukken verder zegt Jezus, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De slang werd in de woestijn verhoogd. Er was een plaag onder het volk en de mensen werden door slangen gebeten. En een koperen slang werd op een staak, op een stok opgeheven in de woestijn. Ieder die keek naar die slang. Als mensen keken naar die slang, dan deerde de slangenbeet hun niet. We zijn allemaal gebeten door die slang, door de Satan. Maar als we kijken naar de Heer Jezus, dan word je gered. Dan ga je niet verloren, maar heb je eeuwig leven. Kijk naar de Heer Jezus. Ik hoorde een broeder zeggen, die heel erg geworsteld heeft met het tot geloof komen. En die jarenlang in de kerk zat, maar niet wist dat hij een christen was. En daardoor ook een heel goddeloos leven leidde. Die helemaal vast zat, omdat hij dacht, ik ga toch naar de hel, ik ga toch verloren. Er is toch geen hoop voor mij. Maar toen hoorde hij het evangelie en toen kwam hij erachter en toen zei hij het als volgt. Dat het eigenlijk zo eenvoudig is om tot geloof in Jezus te komen. Hij zegt, gewoon met de armen over elkaar. Zo zei hij het. Dat is misschien een beetje aanstootgevend, hè, maar er zit wel veel in. Met de armen over elkaar. Jezelf zalig staren op de Heer Jezus. Je kan er niks aan doen. En je hoeft er niks aan te doen. En je hoeft het niet te verdienen. Maar staar jezelf zalig op Jezus. Zoals je bent, met al je zonden, met al je tekortkomingen, met al je falen. Zoals je bent vanmiddag, staar jezelf zalig op de Heer Jezus. Het is ook voor jou. Geloof en je zult leven. En het laatste wat ik wil noemen is dat Johannes het dan ook heeft over het aannemen van Jezus. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dat je dan ook wedergeboren bent. Niet uit bloed geboren, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En dat betekent dat er een nieuw leven begint als je tot geloof in Jezus komt. En dat is waar de doop voor staat. De doop staat voor het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Zo zijn we dan een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping in Christus Jezus. Mijn oude leven is gestorven met hem. De oude mens is met Jezus gestorven. Ik ben één met hem door het geloof. Dus ik ben met hem gestorven en met hem opgestaan tot een nieuw leven. Maar dat betekent dus ook dat wij dan aan hem verbonden zijn geraakt. En dat we hem hebben aangenomen niet als een soort toevoeging aan ons leven. We nemen hem niet aan als, ja, zoals we ook kiezen om te gaan tennissen en we kiezen er ook voor om een zeilboot te kopen en we kiezen er ook voor om misschien aan een bepaalde vereniging, lid te worden van een vereniging en zo nemen we ook nog Jezus erbij. Dat kan niet. Je kunt niet met Jezus omgaan alsof hij ook nog een klein beetje een toevoeging aan je leven is. Maar je neemt hem aan als je verlosser, als je redder, als je God, inderdaad wat ik al zei, zoals Thomas die neerknielde en zei, mijn Heer en mijn God. De enige manier waarop je Jezus kan aannemen is als Heer van je leven, als redder en Heer van je leven. Dat hij alles voor je wordt. Als hij alles voor jou heeft gegeven, dan kun je natuurlijk niet achterblijven met hem ook alles te geven. Dus de doop staat ook voor toewijding. De doop staat ook voor overgave. De doop staat voor dat je tegen Jezus zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Ik ben vanaf nu uw dienstknecht. Ik ben van u. Waar u mij zendt wil ik gaan. Wat u mij vraagt om te doen wil ik doen. dat we buigen voor koning Jezus. Dat is het koninkrijk van God, dat hij God wordt in ons leven, dat hij koning wordt in ons leven. En laat me afsluiten met een getuigenis dat ik hoorde in India, want dat kan ons bemoedigen vanmiddag. Ik was op die school waar ik al eerder van vertelde, waar die studenten rond waren gegaan in die dorpen. En ik kwam daar een andere leraar tegen die met wie ik een paar keer heb zitten eten en zitten praten. En hij vertelde mij dat hij van koninklijke afkomst was. India heeft een geschiedenis van meer dan 5000 jaar oud. Ons land bestaat vanaf einde 16e eeuw. Maar India bestaat al 5 millennia lang. Een enorme oude cultuur. En je hebt plekken waar koningsdynastieën al heel lang zijn geweest. India is natuurlijk nu een democratie. Is een republiek. Maar je hebt gewoon in sommige delen, in de deelstaten, in sommige steden heb je koninklijke families die heel ver teruggaan in de geschiedenis. En hij komt uit zo'n zeer vooraanstaande koninklijke familie. Zijn vader werd christen. Hindoestaans afkomst natuurlijk, iedereen is daar hindoe. En zijn vader werd christen en werd volledig uit de familie gegooid. Hij werd volledig onterfd. Hij verloor zijn koninklijke titels. Hij verloor het geld en de paleizen en de roem en de status. Maar hij had Jezus leren kennen. En hij wilde een discipel van Jezus zijn. En hij zei, ik ga niet meer meedoen met de afgodendienst. Ik wil niet meer een afgodenaanbidder zijn, want in het hindoeïsme worden talloze goden aanbeden. Hij zegt, ik heb Jezus aangenomen als de Heer van mijn leven. En ik wil alleen voor hem buigen en hem alleen dienen. En het kostte hem alles. De man die ik tegenover mij had, van mijn eigen leeftijd nu, die zei, wat er daarna gebeurde is dat meer dat mijn vader begon respect af te dwingen bij familieleden. Ze zagen dat hij een liefdevollere man werd. Ze zagen dat hij eerlijker werd, dat hij meer integriteit kreeg. En wij zijn als kinderen ook tot geloof gekomen en hij zegt, sindsdien zijn er meer familieleden tot geloof gekomen. Machtig om dat te horen. Maar toen zei deze man, en het was een bijzondere man, ik vond het een voorrecht om hem te ontmoeten. Hij kwam heel erudiet ook over, een hele rustige, gedegen man die vertrouwen wekte. En hij zei toen tegen mij, hij zei het met een grote glimlach op zijn gezicht, hij zegt, ik ben nu meer koninklijk dan voorheen, zei hij. Dan ben je dus de paleizen verloren, dan ben je de status verloren, dan ben je het geld verloren, dan ben je de macht verloren. En dan zeg je, met grote blijdschap, zonder dat hij er spijt van heeft, zonder dat hij het jammer vindt dat hij dat allemaal verloren is, zegt hij, ik ben nu meer koninklijk dan voorheen. Nou, dat is discipelschap. Dat is dat je die schat in die akker hebt gevonden en dat alles wat je had, dat heb je verkocht voor die ene schat in de akker. Dat doe je met blijdschap. Dat is niet zo erg dat je al het andere bent kwijtgeraakt, want je hebt die ene schat in de akker gekregen. En zo is het ook met mensen die zich laten dopen. Dat jullie vanmiddag zeggen, ik heb hem gevonden. En ik hou van hem boven alles. En wij mogen ook vanmiddag tegen elkaar zeggen, we zijn meer koninklijk dan ooit. Want we horen bij de koning der koningen. We hebben hem aangenomen als onze koning. En hij stelt nooit teleur. Hij is het leven zelf. We zijn nu één plant geworden met hem die het leven zelf is. Wat kan ons schaden? Wat kan ons deren? Wat kan ons ooit nog scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is? Verbonden met Jezus zijn we meer dan overwinnaars, wat er ook gebeurt. Halleluja. Amen. Amen.